kwartier te vroeg eerder dan de routeplanner weggegaan, maar dat was dus nog een kwartier te laat. Excuus, maar in ieder geval ben ik er en u hebt heerlijk zitten zingen, denk ik. Wat zei?
We hebben onze tijd goed besteed.
Oh, oké, mooi zo. Ja, dit is waar jullie kerken ook, of niet?
Ja.
Oh, oké, en jullie zijn van één gemeente? Van meerdere, oké. Ja. Uiteraard, ja. Oké, en dit is een... Oh ja, daar zag ik het. Ja, inderdaad.
Praktijk.
Ja.
Precies. Praktijk.
Oké. Heel mooi. Ik stel mezelf even voor. Ik ben Frank Heikoop. Ik ben predikant van de hervormde gemeente Loosdrecht. Daar sta ik nu inmiddels al ruim 3 weken. Dus net veranderd van gemeente, zeg maar. En eind deze maand hoop ik 60 te worden. Dus dat wil zeggen dat het waarschijnlijk ook mijn laatste gemeente zal zijn. Maar heel erg mooi om daar te werken. Ik ben getrouwd. 3 kinderen. Dus even wennen, want de oudste is niet meegegaan naar Loosdrecht. Die zit huis uit. Dus ik wil niet zeggen dat ik er heel moeilijk mee heb. Hij is op zich al 27. Dus, moet kunnen. Maar het is toch wel even wennen als je toch altijd met z'n 5 rond een tafel zit. En in 1 keer met z'n 4. Maar goed. En 2 zoons en 1 dochter, de jongste. En die helpt ons, zolang ze kan praten, al met de opvoeding van de oudere 2 jongens, zeg maar. Dus... En mijn vrouw die zit in het onderwijs en mijn kinderen doen allemaal verschillende dingen. Ik ben al 30 jaar predikant, vind ik een prachtig roeping, beroep, mooi woord, beroep is ook roeping. Ja. Ik ben sinds 1 januari 2020 ben ik voorzitter van Christenen voor Israël. En dat vind ik een prachtige stichting. Toen ik begon, dat was precies 40 jaar en we hadden prachtige dingen om het allemaal te vieren. Tot de burgemeester van Jeruzalem toe, die zou komen. Ja, toen kwam corona en toen was het hele jaar weg zo'n beetje. Maar goed, we hebben toen wel weer andere dingen gedaan, livestreams. Deden we eerst 5 dagen in de week, nu wat minder. Maar allerlei Bijbelse onderwerpen worden daar behandeld. Christenen voor Israël is dus dikke 40 jaar geleden ontstaan met als doel de kerk erop te wijzen Gods eeuwige trouw aan zijn verbond, aan zijn volk Israël. Dus dat wil zeggen, wij hebben een boodschap voor de kerk. We hebben niet een boodschap voor Joden of voor anderen of zo, we hebben een boodschap voor de kerk. Dat het verbond met Israël niet verbroken is. Israël is nog steeds op een bijzondere manier het volk van God. En het begon dus met allemaal lezingen en een krant en dergelijke. Maar de verbondenheid van onze achterban, zeg maar, met Israël was zo groot dat er allerlei giften kwamen van geef nou eens wat aan Israël, help eens wat. En doe een diaconale handreiking. En vandaar dat er inmiddels ja een heel stel stichtingen in Israël zijn die ondersteund worden door Christenen voor Israël. Er gaat gemiddeld een 1,7 miljoen per jaar naar allerlei Israëlische stichtingen. En dat heeft natuurlijk ook tot hele leuke, goede contacten met de Joodse gemeenschap geleid. En ook omdat wij niet als doel hebben om nou direct Joden ervan te overtuigen dat Jezus de Messias is. Uiteraard geloven we dat natuurlijk wel. Maar we hopen een beetje dat door de daden die we doen richting Israël men wat nieuwsgierig wordt van waarom wij dat doen. En dat lukt eigenlijk nog wel heel mooi. We hebben met een hele hoop Joodse instanties hebben we heel goede contacten. Een hoogtepunt was voor ons, we hebben in de Oekraïne ongeveer 20 mensen in dienst. Die verdienen daar €400 per maand, dat is voor ons niet veel, maar het is daar een heel mooi salaris. En die zijn ook bezig met het bijeenbrengen van Joden, ze bewust maken van hun achtergrond. En dan hopen we ook dat dat ertoe mag leiden dat ze richting Israël trekken. En dat is ook een heel erg mooi werk. En dan worden we door rabbijnen en zo worden we daar aanbevolen. En opperrabbijn Jacobs, misschien ooit van gehoord of een keer gehoord, horen spreken of wat dan ook. Die was een tijdje geleden, was hij bij ons. En toen in een discussie riep hij ineens, ja, maar wij van christenen voor Israël. En toen hoorde hij zich ineens zeggen, oh, dat klopt niet helemaal. Ja. Maar het was ook mooi bij het begin van die Oekraïne-oorlog, dat Joodse organisaties ook in Nederland gezegd hebben, stort maar geld naar christenen voor Israël als je wat voor de Oekraïne wilt doen. Want ja, die doen daar een hele hoop en die hebben daar een hoop mensen rondlopen. Nou, dat was toch wel ongelooflijk mooi dat, zonder dat het vroeger, Joodse organisatie zei van geef maar wat aan christenen voor Israël. Dus dat is een van de mooie dingen. Ook van christenen voor Israël vind ik het heel erg mooi dat we een beetje boven de kerkmuren uitstijgen. Helaas zijn er heel veel kerkmuurtjes in Nederland waar christenen voor Israël weet heel veel mensen uit verschillende kerken bij elkaar te brengen. En dat is ook mooi als je met elkaar wat doet en met elkaar bijbelstudie gaat doen. Ja, dan kom je elkaar soms veel nader bij, hè, dan wanneer je weer allerlei andere dingen gaat doen of zo. Nou, Israël, bijzonder volk, heel bijzonder volk. Wat betekent het? Israël betekent letterlijk strijder met God of strijder van God. Je kan het allebei vertalen. Strijder met God, want Jacob was de eerste die die naam kreeg, Israël, wanneer, na dat gevecht met die man, bij die beek de Jabok, en die man die staat dan met een hoofdletter, hè? Want daar geloven we van dat dat de Heere God was. Met een ongelooflijke uitkomst, want stel je nou eens voor dat een mens en de Heere God gaan vechten, wie wint het dan? Geen schijn van kans als mens, hè? Maar toch, die man probeert los te komen en dat lukt hem niet. Jacob heeft hem zo stevig vast dat hij niet los kan komen. En dan slaat hij Jacob op zijn heup en die is mank de rest van zijn leven. Hij houdt er wel wat van over, dat gevecht. Maar het gekke is, die man zegt laat mij los. En Jacob zegt ik laat u niet los tenzij u mij zegent. En dan moet de Heere God moet hem zegenen als het ware. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen dat Jacob niet bepaald het onderspit gedelft heeft. En waarom wint Jacob het? Later wordt er ook door een van de profeten gezegd dat hij de Heere God voortdurend aanklampte en vroeg om genade, om de vervulling van Gods belofte. Ja, en dan kan God zich niet losrukken en dan heb je de Heere God eigenlijk te pakken, als ik het even zo mag zeggen. Hè? En dat had Jacob. Hij ging de strijd aan met de Heere God. En u hebt u koninklijk, vorstelijk gedragen, zegt die man. Dus dat wordt ergens van de kant van de Heere God, wordt dat heel erg gewaardeerd ook. Dat Jacob zo met hem omging. En nou, die strijden met God, je ziet dat op een bepaalde manier ook wel weer terugkomen. Dat bijvoorbeeld in de Bijbel, hè, Israël niet alles wat de Heere God doet, zomaar voor zoete koek slikt. Maar ook best wel eens een beetje in opstand komt, vragen stelt. Hè. De dichter Asaf in de psalmen, hè, van ja, mensen die u helemaal niet dienen, die gaat het soms verschrikkelijk goed. En mij, ik dien u vroom en ik doe wat u vraagt en het gaat mij helemaal niet goed. Hoe kan dat nou? Ik heb haast geen zin meer om u te dienen. En andere uitspraken, hè, van Heere God, houdt u niet doof. Hè. Zo van alsof God zijn handen voor zijn oren heeft gedaan. Of haast u tot mijn hulp. Heere God, kunt u een beetje opschieten. Dat zijn toch wel hele dingen, aparte uitspraken. Hè? En bijvoorbeeld ook het boek Job, waarin Job allerlei ellende overkomt. En dan op een gegeven moment, na alle gesprekken met zijn vrienden, dat ze niet uitkomen, gaat Job wel naar God toe. En die zegt, hoe kan dat nou? En dan geeft Job dat schitterende antwoord, hè, van, Job, luister eens, ik heb de hele wereld, het hele universum geschapen. Hè? Had ik jouw advies nodig toen ik de diepte van de zee maakte? Hè? Of had ik jouw hulp nodig toen ik de sterren aan de hemel zette? Met andere woorden, de Heere God zegt van, joh, ik ben tegen Job, ik ben zo ontzettend groot. Hoe zou jij nou alles van mij kunnen vatten? Ik vind het wel mooi als catechizanten mij dat vragen van ja, hoe kan dat nou dat God allerlei dingen toelaat en zo. Hè? Ja, dan zeg ik van joh, je mag best je vragen hebben. Dat heeft Israël ook. Die is ons daarin voorgegaan. Strijden met God soms, een strijd aangaan. Hoeft niet alles voor zoete koek te slikken. Maar weet ook, hè, kijk, ik ben zelf, nu is wat minder, maar ik heb jarenlang heel fanatiek geschaakt. En dat vond ik ontzettend leuk om te schaken. Vooral met iemand die net ietsje minder goed was dan ik, zeg maar. Dat vond ik het leukste. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik heb er toch best verstand van. Hè? Laat ik eens een partij van een of andere grootmeester naspelen. Dus ja, dan ga je zo'n partij naspelen. Ik had eigenlijk geen flauw idee, waarom doet hij nou dit en waarom doet hij nou dat. Op een gegeven moment dacht ik van, volgens mij gaat hij het winnen. En die gaf ineens op. Ja, dus met andere woorden, ik snapte gewoon helemaal niets van die wedstrijd. Want ja, ik kan 5 of 7 zetten vooruit denken met schaken. Maar zo'n grootmeester die kan 25 zetten vooruit denken met schaken. Dus ja, dan moet je niet proberen dat te volgen. En dat is natuurlijk met de Heere God ook zo. Hij is zo oneindig veel groter dan wij. Hij kan zijn redenen hebben om dingen te doen of ook om dingen te laten. Ja, dat helaas kom je als mens niet verder. Je kunt hem niet begrijpen. Je kunt hem wel met hart en ziel vertrouwen en liefhebben. En dan leidt hij je ook wel verder. In ieder geval dat strijder zijn met God, dat zit ook helemaal bij het volk Israël. Het is opvallend dat de persoon van Job, die komt in de Koran, komt hij ook voor. En dan verliest hij ook allerlei dingen. Zijn kinderen, zijn rijkdom, zijn gezondheid. En dan wordt Job uitgebreid geprezen. Waarom? Omdat hij nooit klaagt. Omdat hij alleen maar zegt dat alles wat hem overkomt is rechtvaardig, is goed. Allah is almachtig en alles wat hem overkomt, prima. Hij stelt nooit een vraag. Nou, dat is eigenlijk hoe de islam daarover denkt, over zo iemand als Job, hoe dat daar naar boven is gekomen. Maar ja, bij Israël is er echt de strijd met de Heere God. Wat dan ook heel belangrijk is, is strijder van God. Strijder namens God. Waarom? Omdat de Heere God hier in deze wereld ons allerlei dingen wil schenken, zichzelf bekend wil maken, zichzelf wil openbaren. En hoe doet hij dat? Dat doet hij onder andere door middel van Israël. Hij heeft aan Israël, heeft hij zichzelf bekend gemaakt, laten zien wie hij is. Hij heeft Israël leren zingen. Hij heeft Israël met de hele offerdienst in de tempel geleerd wat het is om God te dienen, met allerlei bijzondere betekenissen. Sommige christenen voelen zich ver afstaan van het jodendom als godsdienst, maar ik vind het wel eens mooi als je kijkt wat is nou voor heel veel joden de kern van hun geloof. Hè? Dat was vroeger eigenlijk de uittocht, het paasfeest. De tijd van Jezus was dat het feest. Tegenwoordig is dat grote verzoendag. En dat is een dag dat het in Israël volkomen stil is op straat. Dat is nog iets wat bijna het hele Joodse volk doet. Je verootmoedigen en dan als kern dat God zegt in Leviticus, ik geef het bloed op het altaar om verzoening te doen voor uw zielen. Met andere woorden, ik geef het. Ik, God, zorg voor de verzoening. Ik geef het jullie. Geven, een geschenk, dat is heel vaak, ja, als het goed is, zonder dat het verplichtend is. Zonder dat er iets voor terug hoeft te komen of zo. Ik geef het bloed op het altaar. Het bloed, er is een bloedstorting nodig tot verzoening van de zonde. Nou ja, daar heb je toch helemaal de Heer Jezus, hè? En ja, ik denk dat Joden dat dan vaak niet helemaal beseffen, dat dat uiteindelijk in Jezus vervuld is. Maar ze zitten natuurlijk wel heel dicht erbij, hè? Dus je zou kunnen zeggen van ja, zonder het precies te weten, zien ze toch exact in van ja, daar zit het wezenlijke van wat God ons wil zeggen. En dan, nou ja, dat besef, de vroomheid van de Joden, de feesten, dat je gewoon plezier hebt in je leven, hè? Van dat je probeert vrolijk te zijn, en dat mag ook, je krijgt het van God, vier je vierdagen en zo. Je feestdagen. En nou ja, jodendom heeft dat natuurlijk ook, ondanks alles wat ze tegen hebben, toch ook heel erg gedaan. Hè? Uitgebreid het geloof en het leven gevierd. En ja, de Heere God heeft zo zich bekendgemaakt in deze wereld. En nou is het wel zo, ik weet niet of u die uitspraak kent van een Joodse rabbijn, die zegt: ik ben heel blij dat ik bij het uitverkoren volk mag horen, maar als nu een ander volk een tijdje het uitverkoren volk wil zijn, dan vind ik het ook goed. En wat bedoelde die daarmee? Van ja, het is nog niet altijd even leuk om het uitverkoren volk te zijn. Hè? Want kijk, de Heere God, die roept op deze wereld ook weerstand op een bepaalde manier. En dan kun je wel eens kwaad worden op God, maar ja, je kan hem niet zomaar... Ja, wat kun je tegen God doen? Je kan eens een keer je hart luchten en wat vloeken en zo, maar dan houdt het toch wel op. En die ergernis, die kan nog wel eens verder gaan. En die ergernis, ja, je kunt hem niet pakken, je kunt wel zijn volk pakken. En dat is nogal eens gedaan. Daar zit denk ik vaak een bepaalde weerstand tegen Israël achter. Eigenlijk tegen God zelf. Dat is een soort bron van het antisemitisme. Hè? Daarom is antisemitisme denk ik toch iets anders dan racisme. Racisme, dat is ja, een rassenleer of zo. Maar bij antisemitisme... Kijk, de meeste Joden zijn ook blank, zoals heel veel blanken in Europa dat altijd geweest zijn. En ja, waarom dan toch die haat en die afkeer? Ten diepste zit daar iets in van de afkeer tegen God. En hoe groot die afkeer was, denk ik, dat kun je zien toen we een keer God wel konden pakken. En dat was toen hij in Jezus, in zijn zoon, naar deze wereld kwam. En moest kijken wat er toen gebeurd is. Hè? Zich gepakt, in elkaar geslagen, doodgemarteld aan een kruis. Dat is enerzijds de verzoening en dergelijke, de vergeving, maar het is natuurlijk ook een teken van de onvoorstelbare weerstand en haat haast van mensen tegen de God van Israël. Waar zit die haat en die weerstand hem in? Nou, misschien ook wel dat God, ja, de God is die ons soms diep in het leven laat bukken voor hem. Omdat hij zijn genade geeft. Wij kunnen aan ons heil niet zoveel bijdragen. We kunnen heel ons leven precies doen wat hij van ons vraagt. Maar Jezus zegt, ja, dat meer kan je van een knecht eigenlijk niet verwachten. Als hij dat gedaan heeft, moet hij dan zeggen van, je hebt het allemaal fantastisch gedaan. Nee, dat had hij gewoon moeten doen. Dus dan heb je nog geen verdiensten. En we doen dat niet. We worden zalig door genade. We wilden graag zelf wat aan bijdragen. Maar ja, de God van de Bijbel die zegt van, ik doe dat voor jullie. En mijn zaligheid is mijn geschenk aan jullie. En dat geef ik helemaal voor niets. Ben ik wel heel erg blij mee, want als je er ook maar iets aan moet bijdragen, kun je toch je hele leven gaan zitten tobben, heb ik dat ene dan wel gedaan. He? Heb ik het wel goed gedaan. Heb ik het wel oprecht gedaan. Ja. Dus, nou, dat is een reden waarom ja, er grote weerstand is tegen Israël. Of tegen de Heere God. Wat ook nog wel meespeelt, dat is dit. Dat de Heere God die heeft soms in zijn leven, heeft die bepaalde voorkeuren. Kijk, op een gegeven moment, u kent dat verhaal van Abraham en Sarah. Die krijgen samen de belofte, jullie mogen ontvangen een zoon en die zal voor groot nageslacht zorgen. Nou, dan op een gegeven moment, dan duurt het een beetje lang en Abraham is de vader van alle gelovigen, maar je kan ook zeggen hij is de vader van alle twijfelenden. Want hij ging al op stap naar het beloofde land met zijn neef Lot, hè? Mogelijke erfgenaam. Later denkt hij Eliezer, hè? Misschien is dat dan de erfgenaam. En dan op een gegeven moment, dan duurt het allemaal erg lang voordat God zijn belofte heerlijk vervult. En dan zeggen ze van nou, dan regelen we zelf al wat, hè. En dan krijg je die hele geschiedenis met Hagar. En dan notabene op initiatief van Sarah. En dan wordt dus op een gegeven moment Ismaël geboren. Maar Abraham denkt dan van mooi, ik ben binnen, ik heb mijn zoon. Maar God had zijn belofte ook aan Sarah gedaan. Dus ja, de belofte is niet vervuld. En dus krijgt op een gegeven moment ook Sarah een kind. En dat is Isaac. En dan weet u misschien, Abraham, Isaac, Jacob, de 12 stammen en daarachter zit het volk Israël. En misschien weet u ook, Ismaël kreeg 12 zonen en daar krijg je de Arabieren, de nakomelingen van Ismaël. En daar bij die Arabieren, daar is op een gegeven moment ook de islam ontstaan. En dat is natuurlijk ook een enorme groep geworden, de Arabieren en de moslims en zo. En de Heere God die wilde verder gaan in de lijn van Isaac. Isaac was het, dat was het kind van de belofte. Maar Isaac was niet de eerstgeborene, de eerstgeborene was Ismaël. En dan op een gegeven moment, ja, dat is natuurlijk wel een bittere pil voor Ismaël. In die tijd was natuurlijk eerst geboren zijn, was heel belangrijk. Kreeg een veel groter deel van de erfenis. En dan komt de Heere God en die duwt Ismaël opzij. En Isaac is het. Bittere pil voor Ismaël. Heeft hij nooit kunnen verkroppen. En dan zie je al bij zijn nakomelingen, bijvoorbeeld ook de Midianieten, de Ismaëlieten, dat zijn degenen die Jozef verkopen en zo naar Israël. Daar zie je al de vijandschap richting het volk Israël. En dan in de Koran, daar zijn heel veel verhalen uit de Bijbel, die zijn opnieuw geschreven, maar dan met Ismaël in de schijnwerpers en de Ismaëlieten en de Arabieren. En dan staat er dus dat gewoon, ja, het favoriete kind van Abraham is Ismaël. En dan gaat op een gegeven moment, moet Ismaël geofferd worden? Ja, dat is niet meer op de berg Moria, waar later de tempel gebouwd zou worden. En Abraham gaat met zijn zoon op een reis, een bedevaartsreis, niet meer naar Jeruzalem, maar naar Mekka, met Ismaël. Met andere woorden, in de islam, daar wordt heel duidelijk, in de Koran wordt dat eerstgeboorterecht van Ismaël wordt weer opgeëist. En de Joden zijn nummer twee. En moslims, dat is de grote stroom van de openbaring. Dan eigenen ze zich een hele hoop toe. Hè? Suleiman, Salomo. De Isa-moskee, de Jezus-moskee. Maar toch een andere Jezus dan wij kennen eigenlijk. En op zich, de Heere God was bepaald niet krenterig tegenover Ismaël. Want hij zei van, jij bent ook een nakomeling van Abraham. Ik zal je ook uitgebreid zegenen. Ook jij mag de vader van een groot volk worden. En dan moet u weten, bij Isaac, die moest 20 jaar wachten, hè, voordat eindelijk Rebecca kinderen kreeg. Bij Ismaël gaat het veel sneller. Meteen 12 vorsten en die krijgen ook allemaal weer kinderen. Met als gevolg dat er nu 350 miljoen Arabieren zijn en maar 15 miljoen Joden. Dus het is bij Ismaël eigenlijk nog veel uitgebreider vervuld ook. Hè. En wat ook bijzonder is, als op een gegeven moment Ismaël en Isaac niet met elkaar door één deur kunnen, dan zegt Sarah van, hij moet de deur uit, en dat wil Abraham niet, zijn eigen zoon, maar dan zegt de Heer God in een droom, nou, je moet toch doen wat Sarah zegt. En dan gaat Hagar met Ismaël de woestijn in, dan dreigt ze om te komen, en dan is het God die door een godswonder Ismaël en Hagar in leven houdt. Er wordt vaak gezegd, hoe kun je zien dat er een God is, of de God van Israël de ware is. En dan wordt er gezegd, nou kijk maar naar het volk Israël, dat bestaat nog steeds. Vind ik een uitstekend iets. Ondanks alle vijandschap, Israël bestaat nog. Eigenlijk kun je hetzelfde zeggen van de Arabieren. Zijn ook door een direct godswonder in stand gebleven. Omdat Ismaël dan toch ook maar een nakomeling van Abraham was. En dan lees je ook nog dat Ismaël ging wonen in het land Paran. Misschien heeft hij zelf al een beetje gedacht, wat een woeste woestijn daar. En misschien dachten mensen in die tijd wel van, hij heeft niet echt getroffen met die woestijn. Maar de Heere God wist toen natuurlijk één ding al, wat nog niemand wist. Dat er allemaal olie in de grond zit. En vandaar dat de Arabieren nu een van de meest gezegende volkeren zijn van de wereld. Wat ze met al dat geld doen, daar word ik ook niet vrolijk van. Maar goed, ze hoeven zich over zegeningen niet te beklagen. Nou, en zo gaat dat dan dus verder. Eigenlijk een soort oude vijandschap begon daar tussen Sarah en Hagar. Tussen Ismaël die Isaac bespotte, de Arabieren en de Joden, moeilijke contacten. Moslims en Joden, moeilijke contacten. Christendom, wat zo uit het Jodendom is voortgekomen met de islam. Ook een hele geschiedenis waar je niet vrolijk van wordt. Dus eigenlijk ja, een vijandschap die al heel erg oud is. En die heeft ermee te maken dat Israël telkens bestreden wordt door zijn vijanden. En hoe komt dat nou? Nou ja, dat komt eigenlijk dus gewoon een beetje door de voorkeuren van de Heere God. Want lees maar meteen op de pagina 2 of 3 of zo van de Bijbel. Kain, de oudste. De man, hè, echt een stoere vent. Abel. ijdelheid, ademtochtje. En het offer van Abel wordt aangenomen. U weet hoe het afgelopen is, hoe kwaad Kain was. En dan tussen Ismaël en Isaac precies hetzelfde, enorme vijandschap. Jacob en Esau, de meerdere, zal de mindere moeten dienen. Nou, de Edomieten en de Israëlieten, het is nooit meer leuk geworden. Jezus, die tegen de Farizeeën zei, of tegen mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren, de hoer en de tollenaars zullen jullie voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, dat hebben ze hem niet in dank afgenomen. Dus God heeft gewoon zijn voorkeuren soms. Ja, en dat mag hij. En ja, dat roept dan bij ons mensen enorme weerstanden op. Daar kun je ook een beetje aan ergeren. Dat zie je in een hoop gelijkenissen. Hè. Ook die werkers van het elfde uur. Hè, dan denken ze van, nou ja, die andere mensen die hebben daar lekker maar een uurtje gewerkt. Hè. Ze zeggen er niet bij dat die mensen daar 11 uur lang hebben staan te balen op die markt. Dat niemand ze inhuurde. En dat ze 11 uur dachten, ik kom vanavond zonder loon thuis. Dat vergaat ze dan maar even. Maar dat ene uurtje werken, wij hebben 12 uur gewerkt. Nou ja, die jaloezie, hè? Het willen werken voor de genade. Het een beetje gaan zitten uitrekenen. Pas als je weet als mens dat je helemaal niks in de melk te brokkelen hebt. En ja, dat je helemaal afhankelijk bent van de genade. Nou, dan zit je er wat minder mee dan een ander het ook krijgt. Dan ben je blij als je eigen portie hebt. Hè? Als je Gods genade, Gods liefde in je leven mag tegenkomen. Nou, Israël die heeft dus heeft op een gegeven moment die moeite telkens hier op deze wereld gehad, dat het ook een strijder van God was. Ook door de kleding die ze dragen en bijvoorbeeld door de besnijdenis, een heel zichtbaar, duidelijk teken van een aanwezigheid van God. En ja, zoals Jezus Christus is afgewezen, zo is ook zijn volk vaak afgewezen. Ik denk dat je daar toch een soort van één lijn in ziet. Hè? Met name het evangelie van Matthäus, gericht op de Joden. Daar zie je ook, ja, Jezus gaat naar Egypte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, net zoals het volk Israël. Hij komt weer terug. Zoals er 12 stammen zijn, krijgt Jezus 12 discipelen. Zoals Mozes de wet gaf vanaf de bergen, geeft Jezus de bergreden. Je ziet in alles eigenlijk dat Jezus de representant is van Israël. Datgene wat Israël voor een deel heeft kunnen volbrengen, een hele hoop kennis van God in deze wereld brengen, maar toch uiteindelijk zelf niet heeft kunnen leven zoals God dat vroeg, nou, dat heeft uiteindelijk Jezus gedaan. Hij heeft ons God de Vader ten volle geopenbaard, zo vol als het in deze wereld maar kan. En hij heeft ook uiteindelijk alles voldaan, de wet volbracht, in volkomen rechtvaardigheid, onberispelijk geleefd, wat ons ook toegerekend kan worden. Ja, en dan krijg je dus dat punt dat dan Israël zegt nee tegen de Messias. Dat heeft nog wel even geduurd hoor. Er zijn mensen die zeggen van kijk, je hebt het oude verbond, hè, dat is met Israël, en het nieuwe verbond, dat is met de kerk. Dat nieuwe verbond waar Jeremia over spreekt, dat kom je in het Nieuwe Testament tegen. En dan zegt Jezus dat, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dat wordt gesloten met 12 representanten, zoals de 12 stammen er waren. De 12 discipelen, 12 joden, vertegenwoordigers van het volk Israël. Dus dat nieuwe verbond wordt gewoon met Israël gesloten. En dan wordt de Heilige Geest, die wordt uitgestort. Hè? En dan zeggen heel veel mensen van, ja, kijk, zie je, dan komen alle volkeren in beeld. Hè? Cretenzen, Arabieren, inwoners van Mesopotamië en zo. Ja, dan krijgen ze een hele lijst met volken. Maar wel even goed beseffen, het waren allemaal Joden. Ze kwamen her en der vandaan. Het Jodendom had zich enorm verspreid. Maar het waren wel allemaal Joden. Plus een paar Jodengenoten, hè? Proselieten, dus niet Joden, maar die op het punt stonden of al overgegaan waren naar het Jodendom. Dus de Heilige Geest die wordt uitgestort over het volk Israël. En dan pas Handelingen 10, dan ben je een heel eind verder, dan krijg je Cornelius, dan komt de eerste heiden er eindelijk bij. Dus dat hele denkschema zo van het Oude Testament zo voor Israël en God en Nieuw Testament Christus en zijn gemeente, daar zou ik ja, toch ergens wat voorzichtig mee zijn. Want het is ook in het Nieuw Testament in de eerste plaats het volk Israël. En dan heb je nog een tekst uit Handelingen. Nou ben ik hem even vergeten. Ik heb hem hier het briefje ook niet bij me. Dus ik zoek hem zo voor op als u het wil. Maar daar staat dat er in Jeruzalem duizenden waren die in Jezus geloofden. Eigenlijk staat daar tienduizenden. Dus dat wil zeggen dat in die tijd, toen het evangelie zich verspreidde, waarschijnlijk de meerderheid van Jeruzalem gewoon geloofde dat Jezus de Messias was. En pas een hele tijd later, 40 jaar later, 1-2 generaties later, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat er grote problemen komen tussen Joden die in Christus geloven en zij die dat niet geloven. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Dat is een heel moeilijk iets. Daar moeten we niet lichtvaardig over denken. Paulus die zegt een keer van, ik zou bij wijze van spreken mijn zaligheid er wel voor over hebben, als mijn broeders dat nu maar zouden inzien. Ja. En toch, zegt Paulus ook, zonder het goed te praten, toch zegt hij, en toch zit daar ergens een goddelijk plan in. Want het gekke is dat Israël heeft Jezus afgewezen. En het gevolg daarvan is dat Jezus uiteindelijk werd overgeleverd aan de Romeinen om hem ter dood te brengen. En juist door zijn dood is er heil in de wereld gekomen. Voor ieder mens. Dus ik zeg, die kun je nagaan, typisch Joodse redenering. Als Israël iets verkeerds doet, resultaat is goed. Nou, als ze dan iets goeds doen, dan moet het resultaat supergoed zijn. Dus als zij, zegt Paulus, als zij Jezus aannemen, ja, wat kan er nog voor moois gebeuren dan? Dat is opstanding uit de doden. Ik denk dat je dat kunt uitleggen heel letterlijk. Dan zal Jezus ook terugkomen. En dan zal er de opstanding van de doden zal er plaatsvinden. Dus Israël is nog steeds een volk met een mooie, hele mooie belofte. En ja, zij hebben dat dus niet gezien en velen zien dat nog niet, dat Jezus de Messias is, dat de heiland is, de Christus, echt de gezalfde. Ik denk dat net zoals Jozef op een gegeven moment zichzelf openbaarde aan zijn broeders, hij heeft zijn volk gered, Jozef. Maar ze wisten niet dat het hun broeder Jozef was. En Jozef kiest dan zelf een moment uit en hij laat zijn broeders nog even in de waan, maar hij kiest zelf het moment uit en dan maakt hij zichzelf openbaar. En ik denk dat de Heer Jezus dat ook zal doen. Hij, kijk, wij kunnen dat op allerlei manieren gaan getuigen tegen Israël, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat is vaak wel einde gesprek. Je kan kiezen tussen goede contacten met Joden, of je kan kiezen voor je eigen getuigenis en dan heb je verder niet veel meer met de meeste Joden. Mm. Ik denk ergens ook van de Heere Jezus zal op zijn moment zal hij zichzelf aan het volk Israël bekendmaken. En dan zullen zij zien die ze hebben doorstoken. En ja, doordat Israël dus Jezus niet heeft aangenomen voor een deel, is het heil in de wereld gekomen. En heeft God dat gebruikt ten goede. Je zou wel eens kunnen zeggen, het is heel erg jammer dat de kerk ook vaak niet meer heeft gezien dat Israël het volk van God was. Die is zich gaan zeggen van, nou, wij zijn het volk van God. En is zichzelf een beetje op de borst gaan slaan. Zo van, wij weten het, wij hebben het en jullie mogen. Hè. Misschien dat daar bij de kerk ook wel een beetje jaloezie zat van die oudste broeder. Hè, die zo heel erg met God leefde. Van, nou ja, maar nou weten wij het. Hè. En ja, dat is eigenlijk enerzijds heel erg jammer geweest. Hè. Op een gegeven moment werd er ook vanuit de kerk gezegd van, nou ja, als jij Jezus aanneemt als Jood, hè, heel fijn. Dan hoef je natuurlijk, eet dan vooral een stukje varkensvlees om te laten zien dat je het echt meent. Hè? En laat die besnijdenis verder maar achterwege en zo. En ja, dan snapt natuurlijk een hele hoop Joden wel van ja, als we die kant op gaan, we houden de wetten van Mozes niet meer. Ja, dan is binnenkort geen Joods volk meer. En vandaar dat Joden zich eigenlijk, Ja, kijk, als je Joden ook leert kennen, het is voor hen een strijd om het bestaan. Weet u, wij denken er als Nederlanders niet zo gauw aan dat je als volk uitgeroeid kan worden of zo. Hè? Maar daar voelen we ons veel te veilig en veel te zeker voor. Dat idee hebben Joden wel. De ultra-orthodoxe Joden en een hoop orthodoxe Joden, de hele Chabad-beweging die heel erg richtinggevend is binnen het Jodendom, die is binnen in de Tweede Wereldoorlog door de Holocaust bijna verdwenen. En er waren toen een hele hoop Joden die hadden nog maar eigenlijk maar één doel. Kinderen krijgen en kinderen krijgen. Zorgen dat het Joodse volk blijft bestaan, dat moet. Zorgen dat die Chabad-beweging, dat vrome leven, in stand blijft. Dus Joden voelen zich vaak wel bedreigd. Van ja, een beetje een gevoel van we kunnen eigenlijk haast alleen elkaar vertrouwen. Bij de wereld weet je maar nooit. Bij alle niet-Joden. En nou ja, die ervaren natuurlijk ook een beetje de houding van de kerk in het verleden. Toch ook als een enorme bedreiging. Het gekke is, als je als Jood atheïst wordt, dan blijf je Jood. Word je boeddhist, blijf je ook Jood. Word je moslim, er zijn er gelukkig niet veel die doen, maar ook dan blijf je Jood. Maar word je christen, ja, dan heeft een hoop gevoel, Jood het gevoel. Dan kun je zeggen van waarom nou die vijandigheid? Nou ja, misschien omdat juist het christelijk geloof er zo heel dichtbij staat en Joden ergens wel aanvoelen. Als wij nu zo Jezus aannemen en ja, dan in de kerk lid worden, dan is het over met Joden nog. Ik vind het dan ook een heel mooi teken van deze tijd, dat je tegenwoordig dus Joden hebt. Hè, vroeger werden ze genoemd Hebreeuwse christenen. Met andere woorden, ze zijn christenen, hè, zoals je Belgische christenen hebt en Brabantse christenen en Duitse christenen. Hè. Zo heb je ook Hebreeuwse christenen. Maar nu zeggen ze, nee, wij zijn Messias-blijdende Joden. Dus niet in de eerste plaats wij zijn christenen, maar wij zijn Joden. Maar wij geloven wel in de Messias. En ik denk dat dat wel een heel typisch iets is, een typische beweging in het Jodendom, dat je dat nu voor het eerst hebt. En dan zijn er ook, merk je vanuit die beweging, een hele hoop Joden hebben best een beetje een afkeer van christenen. Hè? Maar er is ook soms best wel een stukje goodwill tegenover die Messias beleidende Joden. Moet je ook niet te groot van denken, maar je ziet er toch een bepaalde kant zie je het opgaan. En dat is gewoon wel heel erg mooi. Een van de vooraanstaande figuren daarin, dat is een zekere Mark Kinzer. Dat is een Joodse rabbi, orthodoxe rabbi. Houdt al die wetten, Joodse wetten, spijswetten. Vindt ook op grond van het Nieuwe Testament dat je dat moet blijven doen. En kinderen, jongetjes besnijden. Ik denk dat hij daar wel groot gelijk in heeft. En die hield een tijdje geleden, een paar jaar geleden alweer, een lezing bij Christenen voor Israël. En toen werd er ook aan hem gevraagd van, is het waar dat er orthodoxe Joodse rabbis zijn die zich hebben laten dopen, maar nog niet durven zeggen dat ze dat hebben gedaan. Hij zegt, ja, die zijn er. En toen vroegen ze meteen iemand van, hoe weet u dat dan? Hij zei, omdat ik er heel snel gedoopt heb. Dus hij is wel een beetje een bekende figuur. En dan zie je dat er toch in het Jodendom, ja, heel lang was het Nieuwe Testament iets dat, ja, dat las je gewoon niet of zo. Maar nu zijn er gewoon hele instituten die het Nieuwe Testament bestuderen vanuit het Jodendom. Goede contacten zoeken met christenen en zo. Niet alle Joden zijn zo, maar dit is wel een hele nieuwe beweging. En eentje, ja, die ik zelf hard verwarmend vind. Want er moet, denk ik, uiteindelijk toch een Joods volk zijn. Want waar gaat het naartoe? Jezus, zoals er rondom zijn geboorte werd gezegd, hij krijgt de troon van David. Nou, dat is duidelijk waar die is, hè, in Jeruzalem. Ja. Dus hij zal op een of andere manier vanuit Jeruzalem koning zijn. En dan is het natuurlijk niet zo leuk als er geen Joden wonen in Israël. Hij is de koning van de Joden. Dus er moeten wel Joden zijn in Israël. Nou, daar zorgt hij nu al voor. Die keren terug, langzamerhand, soms een beetje sneller, soms een beetje langzamer. Momenteel weer heel snel, uit Rusland, uit de Oekraïne, door die crisis heen. Dus ja, het gaat wat dat betreft die kant op dat Jezus daar waar hij zijn volk wil ontmoeten, daar wordt het ook weer bijeengebracht. En dan krijg je op een gegeven moment dat nieuwe Jeruzalem en dan zie je dat die heidenvolkeren, hè, die komen daar met hun schatten, komen ze daar aandragen. En dan kom je in het nieuwe Jeruzalem en ja, hoe kom je daar binnen? Nou, door die poorten en zo. En daar staan ook de namen van de 12 stammen van Israël. Je zou het ook als een visitekaartje kunnen lezen. Wie wonen er in dat nieuwe Jeruzalem? Joden. Huh? Zij zijn de eerste plaats het volk van God. Zij wonen in die schitterende stad. En dan zijn het de heidenen die hun schatten komen aanbrengen, zo leveren aan de Joden. Je hebt zo'n hele beweging van globalisten die willen dat de hele wereld één dorp wordt en dat alle volkeren zich uiteindelijk, nou ja, een beetje dat één grote gaarpot wordt of zo. En soms spreken we als mensen, zijn een beetje bang dat dat zal gebeuren. Maar dan zeg ik van nee, wees maar niet bang, gaat niet gebeuren. Want kijk maar, die koningen van de heidenvolkeren, die zijn er nog steeds, die heidenvolkeren zijn er nog steeds. Israël is er nog steeds. Zal een licht zijn voor de natieën. Dat zie je al in de Heer Jezus. Maar hij zal komen tot eer en verheerlijking van zijn volk. Een keer zal iedereen zal op de knieën gaan, goedschiks of kwaadschiks, voor de heiland, voor de Messias. Zullen tot de erkenning komen, hij is de enige en waarachtige God. En dan wordt ook gezien, en hij is uit de Joden. En via hen, naar het vlees, is het heil gekomen. Is hij gekomen. En hij wil heel graag te midden van zijn volk zijn. Hij geeft een stuk eer en heerlijkheid aan Israël. En dat zijn oude beloftes die nog steeds gelden. Het hele mooie van bezig zijn met het Jodendom, dat vind ik, en met Israël en zo als christenen, dat vind ik dat je leert de Bijbel gewoon letterlijk lezen. Als ik nieuwe catechisanten heb, daar ben ik net weer mee begonnen, dan zeg ik van, ik heb drie dingen die jullie nog niet wisten. En dat ga je onder andere op catechisatie leren. Nou, wat dan, vragen ze? Het eerste is dat Jezus een Jood was. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Was hij besneden dan? Ja, hij was inderdaad besneden. Ja. Het tweede is dat je in de hemel kan komen zonder de 10 geboden te houden. Nou, dan zijn ze ook heel verbaasd. Maar dan ga ik uitleggen dat dat genade is. En dat je dat nog wel een beetje nodig hebt ook. Want anders komen er geen van allen. En het derde is dat dat lichaam wat je nu hebt, dat staat een keer op. Dan loop je weer mee rond. Hier op deze aarde kun je mee naar Jeruzalem gaan en weer terug. En dat is natuurlijk ook iets, een hele hoop christenen die stellen zich dat zo voor. Van nou ja, het gaat om de ziel die gered wordt, hè, een beetje het Griekse denken en zo. En nou ja, dat lichaam, daar heb je alleen maar last van, dat is dan een keer voorbij en zo. Hè. En, maar dat je dus echt de wederopstanding nog eens van het lichaam, maar van het vlees ook. Hè. Lichaam wordt bedoeld, maar het is inderdaad het vlees, de mens in zijn kwetsbaarheid, zijn sterfelijkheid, onsterfelijk leven in het lichaam wat dan een keer vernieuwd is. Nou, dat soort dingen, dat je heel concreet ziet hoe God op deze wereld bezig is, ook nu zijn volk bijeenbrengen, ook zijn beloftes aan het vervullen is, een lichamelijke opstanding, dat Jezus hier op aarde zal komen en zijn vrederijk zal stichten. Dat is iets wat wij als kerk soms een beetje half hebben laten liggen en waar met name Joden ook ons denk ik op wijzen wat we van hun kunnen leren. Hier laat ik het even bij. Dan drink ik mijn koffie even op en dan, u hebt misschien nog wel vragen of zo, hè? Of niet? Nu al, of even pauze doen?
Ja, even pauze.
Pauze, hè, lijkt me. Prima.